Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Idee heb ik ook, ja, dat er genoeg...
Ik ook alleen dat Maarten nog niet suf geluld is.
Nee, maar Maarten is nog fit.
Maarten begint pas.
Maarten is fris en fruitig. Ik zie aan je dat je dit is... Dat gaat,
nee,
dat
maar
gaat
dan moeten we allemaal weer... Moeten we allemaal weer precies zeggen hoe het allemaal, zit.
Daarom zit je hier,
ja, precies. Ja, tuurlijk.
Daarvoor
ja.
loopt de bandopname nu.
Zo is het.
Ben je klaar voor?
Tuurlijk.
Oké, goed. Ik zal gelijk ook de intro even opnemen. Ajax is achterhaald in de Eredivisie door AZ. Willem II de grootmacht in Brabant geworden. En Mark van Bobbel kan zich vandaag officieel melden bij het UWV. Kortom, tijd voor een nieuwe AD Voetbalpodcast met Daniel Dwarsbaard, Maarten Wijfels en Sjoerd Mossou. Ik ben Etienne Vroeg. Ja, nou zullen we maar gelijk met stelling 1 beginnen. Ik had me helemaal voorbereid gisteren. Ik dacht eigenlijk, weet je wel, zelfs de vrije val van PSV stop je niet met twee aankopen. Maar ja, die kunnen we gelijk, die hele stelling kan de prullenbak in.
Had je dit niet voorzien dan, joh?
Nou ja, toen ik vanochtend de krant las, dacht ik, ja, ik had het kunnen voorzien. Maar ik wist niet dat zo zou gaan, dus ik leg het gelijk maar de eerste bij jou neer, Maarten. Ontslag van Mark van Bommel lost niets op voor PSV.
Ja.
Ja?
Nee. ja. Kijk, als je hem zo stelt, ik denk dat het best iets kan oplossen. Maar ja, volgens mij als je misschien de regelmatige luisteraars van deze podcast, die weten wel hoe ik erin sta. Trainers ontslaan, ja, in algemene zin. Ik geloof er niet in, want op langere termijn levert het niks op. Alleen, het is wel zo. Ik heb dit bij PSV nu natuurlijk de afgelopen maanden gevolgd. Het is eigenlijk precies gegaan zoals ik eigenlijk al 3 maanden geleden schetste dat het zou gaan. PSV zou echt heel lang wachten. Ze hebben geen ontslagcultuur. En ze hebben alles gedaan, ook moet ik echt zeggen, om Van Bommel te helpen. Zo, als hij eerlijk is, staat hij er zelf ook in. Heeft alle steun gehad. Ja, en op een gegeven moment, als je dan uit de laatste 12 wedstrijden, als je het maar 2 wint, met een selectie die natuurlijk 80% van de eredivisiewedstrijden gewoon zou moeten kunnen winnen. Ja, dan komt het moment, dan kun je op een gegeven moment niet meer verder. En dat is nu. En gisteren in de Kuip proefde je voor het eerst van, kijk, dit vandaag, dit kan de beslissing gaan worden. En eigenlijk wel logisch, vind ik.
Ja, maar het moment was ergens ook wel een beetje gek, vond ik. Kijk, in de zin van, de situatie was helder bij PSV. Iedereen wist hoe de vlag erbij hing. Maar die wedstrijd tegen Feyenoord, ja, die veranderde daar ook weer niet echt heel veel aan of zo.
Dat was niet dat het een hele slechte wedstrijd was.
Nee, ik vond PSV eigenlijk beter. En in de Kuip verliezen ze altijd. Dus het was niet de stok om mee te slaan.
Nee, maar als je verder kijkt, dat je de beslissing niet zou nemen, dan krijg je een bekerpotje tegen amateurs. Nou, dan tegen Zwolle thuis. Ja. Maar dan is het dus, dan kom je op het moment, dan ga je in de winterstop evalueren. Maar ja, dan ga je 3, 4 januari gaan ze naar Qatar, denk ik. In ieder geval rond die kont rijden. Dus je moet, als je dan wacht en je gaat op trainingskamp met dezelfde training, dan ga je ook door.
Maar
dus het moment is in die zin ook weer niet gek.
Nee, maar zoals Daniel zegt, die afwegingen hebben ze ook gemaakt. En,
om zichzelf tijd te gunnen om nu...
Maar om te zeggen, kijk, en zo staat Van Bommel er, zover ik het toch een beetje kan inschatten, ook wel in. Ja, het heeft geen zin om dan ook nog te zeggen, doe dan nog maar die laatste 2 potjes, nee, en die win je dan, nee, misschien. En dan weten we het weer niet. Nee. Je moet het eigenlijk zo zien. Toon Gerbrands heeft 1,5 week geleden doelbewust in onze krant voor het eerst eigenlijk publiekelijk gezegd, luister, jullie weten nu, iedereen ziet, we steunen, maar er zit een houdbaarheidsdatum op die steun of een deadline op die steun. En dat is dat we nu toch van week tot week kijken, zit er vooruitgang in. En als je dan met die bril gaat kijken, dan is de afgelopen week, heeft tegen Fortuna wonnen ze. En dan denk je, ja, dan kun je dat misschien doortrekken. En dan kunnen we kijken of. Maar daarna volgden 2 wedstrijden tegen Rosenborg. Even los van de uitslag. Het zag er werkelijk niet uit. Het was echt verschrikkelijk. En dan komt die wedstrijd in de Kuip, die inderdaad helemaal zo slecht niet was. Waar je ook kansen creëert. Alleen het resultaat is weer 0. En je ziet aan spelers als Bergwijn, die zijn inmiddels gewoon murf gebeukt. Dit gaat hem ook niet meer worden op deze manier. En dan kom je op een moment dat je inderdaad 1 week voor de winterstop dan iets moet doen, waardoor je in de winterstop weer nieuw perspectief kan creëren. En dat hebben ze dus gedaan.
Ja, maar nou is Van Bommel het kind van de rekening. Nou zie je op Twitter ook onder dat bericht gelijk reacties komen. Ze hadden ook bijvoorbeeld John de Jong moeten afrekenen, want die heeft toch heel slecht ingekocht. Terwijl we, kan ik nog herinneren, aan het begin van dit seizoen zeiden dat John de Jong een prima examen had gedaan.
Van Bommel zelf zei het, dat een hele goede selectie was. Beter als anders, beter dan die van vorig
jaar.
Ja.
Nou ja, kijk, dat is ook zo. En op Twitter, dat vind ik bij uitstek, diezelfde mensen die nu dan zeggen, ja, maar moet er iemand anders ook niet weg, die waren het hardst in 3 weken geleden dat allemaal aan Van Bommel lag. Dus natuurlijk ligt het niet alleen aan hem. En natuurlijk moet John de Jong ook kijken, joh, bepaalde aankopen, is het dat nou, of is het dat nou niet?
10 miljoen voor Baumgartel, 15 miljoen voor Bruma.
Ja, waarbij die Bruma, ja, dat is misschien toch wel het grootste raadsel. Want ik heb het hier al een paar keer gezegd. Als je die in het Portugese elftal ziet spelen naast Ronaldo en Bernardo Silva, dan denk je, nou, dat is wel een speler, dat moet kunnen. Alleen wat nu blijkt is, als hij het zelf moet doen, en zeker als er een paar niet bij zijn en iedereen kijkt naar hem, ja, dan lukt het niet. En zo heeft PSV, daar hebben ze te veel spelers van, meevoetballers. Guti, mooi voorbeeld. Ja, leuke technische speler. Maar het zet allemaal, als het moeilijk is, ja, dan gaat hij zich verstoppen. En dan speelt hij een beetje mee.
Maar goed,
en dan,
dat hoort dus ook bij scouten, toch?
Ja. En dat, ja, hoort ook bij scouten. Alleen daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. Ik vind dat die clubs in algemene zin ook nog veel beter moeten kunnen inschatten wat de mentale kracht van spelers is of de mentale gebreken. En,
ja, maar Mark, en, bij Bruma had je alleen maar naar de statistieken hoeven kijken.
Ja.
Als je de cijfers op bekeken, had je daar nooit €15 miljoen voor betaald.
Ja,
en veel te weinig assists, veel te weinig goals.
Ja, en RB Leipzig bijvoorbeeld heeft het ook gedaan, omdat die ook een ander beeld hebben. Maar ik ben het ook met je eens, als je hem nu ziet spelen, denk je, in godsnaam, waarom?
Diep zonder kop.
Maar ja, het blijft toch, het, ja goed, dat moet je toch beter kunnen afwegen, denk ik. Want dit kost veel te veel geld.
Maar het is wel jammer, vind ik, ergens. Want, dan, nou ja, kijk, niet, maakt mij helemaal niet uit, zo werkt het in het voetbal. Het is niet dat ik er wakker van lig, maar ik denk niemand hier. Maar Van Bommel was natuurlijk wel een kleurrijke figuur in de Eredivisie. En er was wel een trainer die er wat dat betreft goed bij kon hebben.
Jij verwelkt je nu op de persconferentie van Faber voor de wedstrijd
GWB. Nou, ik wilde net zeggen, ik heb niks tegen Ernst Faber, hoor. Dat is een hartstikke correcte kerel en niks mis mee. Maar ja, dat is toch anders.
Ja.
Met Van Bommel had je voetbal is toch ook een beetje entertainment. Ik weet dat Maarten daar niet helemaal mee eens is. Maar Van Bommel droeg daar wel aan bij.
Het is altijd spannend, maar Maarten, het is altijd spannend met hem.
Ja, met Van Bommel had je wel leuke persconferenties, toch? Daar kon je er ook van genieten, van die persconferenties.
Nou ja, dat lag er maar aan. Als hij inhoudelijk ging vertellen, van de week hadden we nog een prachtige persconferentie toen het over Dani Parejo ging. Middenvelder van Valencia. Hoe zet je nou een wedstrijd naar je hand? En dan komt hij ook tot zijn recht. Maar als Hans Kraaij daar gaat zitten en een beetje gaat zeggen, Mark, je moet even ontploffen. Ja, daar heb ik helemaal niets mee.
Want dat
draagt namelijk totaal niet bij aan iemands ontwikkeling.
Nee, en maar het moet is het ook omgaan. Leuk als Van Bommel niet inhoudelijk, maar juist een beetje gaat prikken.
Ja, dat mag, maar dat is mijn ding niet.
Nee. Ik vind het allebei. Ik vind Van Bommel ook interessant inhoudelijk en ook in zijn mening. En hij kan zich heel goed verwoorden.
Ja.
Dus
ja,
het is niet alleen maar ontploffen. Zo simpel is het ook niet. Van Bommel is gewoon een interessante kerel. En in de positieve en ook in de negatieve zin.
Nou hoorde ik Michael van Praag, Sjoerd, jouw grote vriend op Radio 1 vanochtend, uitgebreid aan het woord. En hij zei dat hij vond dat trainers tegenwoordig te snel worden ontslagen. En als je nou kijkt naar het rijtje jonge trainers die de afgelopen jaren zijn begonnen. Cocu had het moeilijk in de eerste en zijn tweede jaren.
Ze zijn allemaal gesteund. Alle jonge
trainers. Ja, gesteund. Van Bronckhorst is toen gesteund. Had het ook moeilijk. Werd het een kampioen na 4 jaar, maar moest ook de hulp van advocaat inroepen. Stam heeft het moeilijk gehad bij Feyenoord. En nu Van Bommel. Ook, dus, kan je nou zeggen dat dus die jonge trainers dat nou goed is of niet voor zo'n...
Nou ja, kijk, je moet als je een onervaren trainer aanstelt, moet je hem altijd rugdekking geven. En moet je zorgen dat de rest van de organisatie er zo op is ingericht dat je er even mee vooruit kan. En dat je op het moment dat het dan wat minder gaat, dat je ook eigenlijk een soort plan achter de hand hebt waarmee je er doorheen komt. Want het is heel logisch. Voetbal is een, of trainer zijn is een ervaringsvak, is al vaak gezegd. Is natuurlijk ook echt zo. En het is natuurlijk ook heel vaak uiteindelijk goed gekomen. Hè? Met Cocu en Van Bronckhorst, die werden allebei kampioen. Alleen wat ik bij Van Bommel wel opmerkelijk vind, daar ben ik er wel benieuwd naar. Kijk, ze hebben hem gesteund, dat klopt. Ze hebben hem lang laten zitten. Hè? Je zou kunnen zeggen dat iedere gemiddelde Duitser was al een maand eerder ontslagen. Dat is zeker waar. Maar toch, kijk, Van Bommel is geen Cocu. Hè? Cocu had denk ik als voordeel, als je de situatie met elkaar vergelijkt, dat is niet iemand die zeg maar ergernis en wantrouwen wekt in een organisatie.
Die niet met de vuist op tafel slaat en dingen een beetje uitspeelt hier en daar.
Nee, Cocu, nou,
creëert ook geen Cocu, vijanden natuurlijk.
Nee, die creëert geen vijanden. En Van Bommel is daar wel van. En althans eerder. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zoiets uiteindelijk toch ook een rol speelt. Kijk, Cocu is gewoon, daar wist iedereen van nou, het lukt of het lukt niet. Maar daar was intern geen... Er ontstaan geen stromingen, er ontstaat geen gedoe mee. En Van Bommel legt gewoon een grotere druk op je organisatie, denk ik.
Tussen de regels door zegt Toon Gerbrands daar in het statement op de site ook wel iets over. Hè? Ja. Dat hij trekt het ook los van alleen de resultaten. Hè? Toch ook, we hebben het hele proces gemonitord, zodat het zo mooi staat. En Ja, daar schort dus ook wat aan. Ja, dat raakt misschien ook al wat jij nu aanstipt.
Ja, we kennen Van Bommel natuurlijk allemaal. Want hij is ook al wat heel erg met de media bezig. Dus je hebt altijd een soort, of je het nou wil of niet, je hebt altijd een relatie met hem. Ja. En op een gegeven moment dan komt er een punt dat je dan ontstaat er ergernis. En dan gaat hij zijn eigen positie beveiligen als het ware. En dan krijg je gedoe. Anders dat het ook een rol gespeeld
wat
heeft.
Wat zit hem, als ik er nog één ding misschien over mag zeggen.
Ja, je mag er meer over zeggen.
Wat het verschil voor mij ook is tussen Cocu en Van Bommel. Cocu kon ook loslaten. Van Bommel, als wij hier zitten, dan ziet hij het ene blauwe pluisje op jouw witte trui. Dat ziet hij. En dan moet hij daar ook gelijk iets van vinden. Of dan moet hij daar iets mee. En Cocu die dacht veel vaker, laat maar. En doordat Van Bommel ook zo is en dat perfectionisme en dat controlfreakachtige, ja, dat maakt ook dat hij soms zo in de details naar dingen kijkt dat hij het grotere plaatje ook vergeet.
Misschien is zo'n ontslag dan ook wel goed voor hem een keer.
Nou ja, kijk, als hij er bepaalde lessen, om het maar zo te zeggen, als hij die eruit kan trekken, dan kan dat helpen. Alleen iemands karakter veranderen. Kijk, het is zowel zijn kracht als zijn zwakte. Want als je Mohamed Ihattaren, die loopt weg met hem. En dat is echt niet omdat Mark van Bommel nou zo'n toffe peer is. Maar omdat hij hem, die kan hem dingen aanreiken die hij zelf op topniveau heeft ervaren. En zo'n speler maakt meteen die vertaalslag.
Maar het gekke is dat bij sommige jongens dus niet lukt. Want er zijn ook heel veel Spaanse jongens.
Nee, maar dat is toch niet gek? Er zijn er met Angelino. Ja. Kijk, Angelino lukte het wel. Omdat hij ook een bepaalde klik heeft. En er zijn er ook een paar. Ja, daar denkt hij van, ja, wat moet ik dan mee? En die denken misschien om
van deze wereld.
Die denken omgekeerd, ja, wat moet ik met hem? En dat moet je in een staf misschien beter borgen. Dat je, ja, alleen, ja, goed. Ze hebben dus geprobeerd om met Van Marwijk. Ze hebben gedacht, we moeten niet hebben, zoals Van Bronckhorst, dat we dan achteraf advocaat moeten bijvoegen. Of zoals met Cocu, dat we achteraf Hiddink. Aan de voorkant trekken we er Bert van Marwijk al bij. En dan hebben we in elk geval een bepaalde ervaring. En Bert heeft ook wel tegengas gegeven. En ook echt wel gezegd van, ja, zouden we dat niet zus of zo? Maar hij heeft altijd gezegd, het is jouw carrière, Mark. Jij neemt de eindverantwoordelijke. Jij neemt de beslissing. Dus ja, in die zin ligt het ook bij Van Bommel zelf. Ja.
Een vleugje Ruud Gullit in die staf. Gewoon een vrolijke Frans die daar een beetje tussendoor.
Nou
ja,
is geen rare.
Die had in de kleedkamer. Ja.
Is
leuk.
Ja. Nee, maar is geen rare gedachte. Ja. Nou.
Bij deze meegegeven. Faber voorlopig opvolger dan, twee wedstrijden?
Ja, en misschien wel misschien zelfs de rest van het seizoen. Omdat wat wil je nu in de winterstop? Moet je de Guus Hiddink voorzetten? Nou ja, dat zal ongetwijfeld
ook... En Mikkels is pas bij hem geweest en volgens mij vond hij dat wel leuk, toch? Als ik het zo las.
Ja, nee, in de entertainment sfeer, Ademos, prima. Ja.
Nee, niet?
Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik heb niks tegen Aad als trainer, maar dan krijg je, dan is het van...
Nee, maar die doet het ook helemaal niet, joh. Nee.
Maar
het dus drinken bij, hoe heet dat?
Lekker koffie.
Maar weet je wel, wat je wel al kunt zeggen alvast, voor de opvolging van Van Bommel op langere termijn zal PSV niet intern kijken.
Dus niet Van Nistelrooy?
Nee, want het idee is wel om je eigen trainers op te leiden. Maar Van Nistelrooy is daar A, nu niet klaar voor. B, is het nog echt de vraag... Hij is zelf ook aan het kijken, ja, wat wil ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat past bij mij als trainer? Dus PSV zal extern gaan. En
Arne Slot,
sluit een buitenlander niet uit.
Nee?
Nee, dat denk ik niet.
Buitenlander of Arne Slot?
Nee.
Arne Slot, die moet naar Ajax, hè?
Dus ja, oh, die moet naar Ajax?
Ja, tuurlijk. Als het dan nog weggaat, dan moet Slot naar Ajax.
Arne Slot was overigens wel in beeld om assistent van Van Bommel te worden. De wilde Van Bommel wel. Maar goed, Slot kon zelf bij AZ nog promotie... maken. Dus ik koos daarvoor.
Mag ik tot slot nog even een huiskamervraagje in dit blokje stellen? Welke club was als laatste de club van Brabant voordat bovenstond voor PSV? Want het is lang geleden, 1971, dat PSV niet meer de club van Brabant was.
Ja, kijk naar Sjoerd, maar voor mij is het NAC.
71.
In de eindstand?
Nee, tussendoor zeg maar dat PSV niet meer de club van Brabant was.
NAC, dus nu is
dat,
NAC werd derde in 2008 of zo.
Nee, het is veel lang geleden.
Veel lang geleden, 1971. Ja? Dus nu Willem II staat boven PSV.
Maar leuk bruggetje naar Willem II dit. Of,
Toen hadden ze een aardig elftal.
Ja, dat was nacht.
Zo zie je maar dat de voetballerij, de ene moment is alles glorie. En het volgende moment gaat het wat minder.
Mooi. Kunnen we gelijk naar stelling 2. Gaan we naar Ajax. Daniel, Ajax zonder Promes is gewoon een te kloppen ploeg in de Eredivisie.
De te kloppen ploeg?
Nee, gewoon een te kloppen ploeg.
Oh ja, nee, ja, dat, zonder Promes dat is bijna geen stelling. Dat is gewoon een feit, toch?
Ja.
Ja, als je drie keer op rij verliest, dan kan je alleen maar ja zeggen.
Is Promes zo belangrijk geworden voor dit Ajax?
Nou, het is wel een onder... Nou ja, het is
toch genoeg aanvallers? We hadden toch over keuzestress bij Ajax aan het begin van het seizoen?
Ja, maar ik vind het ook wel een beetje makkelijk om nu te zeggen dat de selectie niet breed genoeg is. Als je, het is ook wel
ik spreek
absurd.
Niet over aankopen, doet de trainer. Hè?
Ja, ja. Maar het is wel absurd dat er drie spelers op één positie, als je een beetje, ze kunnen ook op andere posities spelen, maar ook op één positie alle drie geblesseerd zijn. Ja, dat is, daar kan je moeilijk zeggen dat niet goed, dat er niet goed aangekocht is.
Maar weet je wat je nu ook ziet in deze fase? Dit is dus waarom Ajax nooit het Bayern München van Nederland zal worden. Omdat als ze dat wel zou zijn, dan hadden zij Steven Bergwijn ook nog gekocht.
Ja.
Om nog net wel die extra speler nog op de buitenkant te hebben.
En je hebt maar ook dat gefaald, zeg je eigenlijk nu.
Nee, maar ik vind het juist logisch. Dat is ook, zo werkt het niet. Ja. Dat je in Nederland Steven Bergwijn nog als zeg maar als nummer drie op een positie kan halen.
Nee, want
dat gaat zo niet werken.
Nu laat eigenlijk ook mee, maar die was meer of meer helemaal geen item meer. Dus het is ook gek om die dan volwaardig mee te tellen. Die deed het ook even goed, die anderhalf wedstrijd dat hij meedeed. Maar die hoef je eigenlijk niet mee te rekenen.
Niet telbaar is natuurlijk geen enkel excuus.
Nee, sowieso niet.
Ze roven ongeveer de hele eredivisie leeg. Van jeugdspelers tot toptalenten tot volwaardige spelers. Ja, die moeten zich nooit en ten nimmer verschuilen achter een afwezige. En dan komt het inderdaad een keer slecht uit dat er drie op één positie geblesseerd zijn. Daar hebben andere clubs ook last van. Ik hoor ook vaak Ten Hag over het drukke speelschema. AZ heeft volgens mij ook wel een redelijk druk speelschema gehad.
Ja. Ja, misschien moet je even met Jurgen Klopp bellen Ten Hag over het drukke schema. Ja.
Maar bij AZ, want dat zei Slot ook, wij kunnen meedoen om de titel misschien wel. Maar dat kan alleen als iedereen fit blijft. En dat zie je nu. Nu is iedereen fit, behalve achterin dan. Maar ja, dan los je het op met Klaasie.
Mm-hmm. Wat ongelooflijk is eigenlijk, dat AZ al zo lang zo fit is. Kijk, we zitten al heel lang te wachten op het moment dat het even wat minder gaat. Althans, niet te wachten dat we erop hopen, maar dat is bijna logisch. Ja. En dat gebeurt maar niet. En dat is echt, want ze waren ook frisser gisteren, laatste half uur.
Ja.
En dat was wel opvallend. En Slot had dat ook. Wie zei dat nou? Dani de Wit. Die zei dat gisteren nog. Dat Slot ook in de rust had gezegd van wij zijn fitter.
Ja.
Opvallend detail. Maar
weet je wat wel, wat ik probeer ook Ten Hag zijn uitspraak even te vertalen ook naar het elftal. Het is wel zo, AZ speelt eigenlijk altijd in dezelfde opstelling. Er zal een keer één of twee posities zal er iets wisselen. Bij Ajax heb je nu dat het op vijf posities anders staat. Dat betekent dat je toch die spelers ten opzichte van elkaar net even anders gaan lopen, meer gaan nadenken. Je wordt gewoon vermoeider in zo'n fase dat je spelers mist. En dus de vaste automatismen niet meer de vaste automatismen zijn. En daarom is AZ, die hebben, het is ook een beetje geluk dat ze zo fit zijn gebleven. En dat gaat niet blijven duren. Die gaan ook zometeen een keer Boadu en Stengs een keer drie weken missen.
Maar Ten Hag heeft zelf ook heel veel gewisseld en gezocht naar de ideale opstellingen.
Jij zei vijf posities, maar volgens mij Chelsea uit, hè, die maffe wedstrijd die uiteindelijk in 4-4 eindigde. Toen had hij min of meer het moment dat Ten Hag altijd noemt na twee, drie maanden dat het op zijn plek valt. Dat was toen.
Ja.
En als je dan de opstelling van gisteren kijkt, volgens mij was alleen Onana op dezelfde positie. De rest was allemaal was er niet of op een andere positie.
En dat speelt
dat is natuurlijk wel extreem. Maar goed, dan nog hoef je niet drie potjes op rij te verliezen zonder een goal te maken.
Nee, maar Sjoerd, jij zei Klaas, Ajax is een crisis met een kleine C al.
Ja, nee, maar dat
een klein C'tje, hè?
Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal maar woorden. Het gaat er meer om, Ajax is een club waar de lat nu eenmaal heel hoog ligt en voorkomen terecht. Die lat hebben ze zelf zo hoog gelegd en dan mag je daar ook op die manier naar kijken. Dus als je dan drie wedstrijden op rij verliest en je maakt geen één goal en je doet het historisch slecht en je staat in de winststop straks, die kans is groot, gelijk met AZ, dan is het, en je bent uitgeschakeld in de Champions League, dan heb je toch wel een beetje gefaald, toch?
Ja. Vorig jaar is die dip natuurlijk ook, hè? Alleen kwam die na de winterstop was ook 4-4 tegen Heerenveen en toen daarna verloren ze van Feyenoord in de Kuip, 6-2.
Ja.
Toen was ook iedereen van, hè, wat is daar gebeurd in dat trainingskamp in Amerika? Wat
dus
is
het goed geweest om naar Amerika te gaan?
Dat was wel achteraf ook zo, met die jetlags en noem maar op. Maar toen was iedereen ook van, hè, dit gaat helemaal mis. Nou ja, het gevolg van dat seizoen is ook bekend, met de Champions League en het dubbel. Altijd dat zoeken naar de crisis, het is wel mooi. Maar
wat me wel verbaasd, dat de twee best voetballende ploegen de wedstrijd uiteindelijk besliste uit een hoekschop.
Ja, maar het was sowieso qua voetbal een hele slechte wedstrijd natuurlijk. Ja. Je had inderdaad geen idee dat je naar de twee best voetballende ploegen van Nederland zat te kijken.
Qua intensiteit weer wel.
Ja, maar niet als je puur kijkt naar verzorgd voetbal waar beide ploegen onbekend staan.
Eén kritische kanttekening bij het succes van AZ, want het is allemaal halleluja en we staan allemaal te applaudisseren. Maar er is toch één belangrijk ding dat daar structureel mis is en dat is natuurlijk de wind. Heerde van Warmerdam ontbreekt vanavond. Is verkouden geworden omdat we vrijdag daar voetbal vrijdag moesten opnemen.
In de wind.
In de wind. Je wordt er helemaal gek van daar. Al kom je in juni dan nog, waar je compleet uit je hemd. En Freek Jansen, precies hetzelfde. Die zit een middagje op de tribune naar een wedstrijd te kijken.
Wat Toon hebben we het over blessures bij AZ. Ja, ja. Die gasten die krijgen toch ook griep straks als je daar...
Maar die hebben nu dit jaar bij ADO gespeeld.
Ja, nee, daarom. Ja. Nu gaat hij spelen. Dat gaat wel mis daar.
Maar er komt een moment...
Wel een hele interessante dit. Nee, maar serieus wat jij zegt.
Maar er komt een moment dat er straks een speler gaat zeggen... Die kan dan kiezen tussen Vladikavkaz en AZ. En die zegt, ja, in die winter, daar ga ik niet in spelen. Daar ga ik naar Vladikavkaz.
Ja, ik hoorde gisteren ook al mensen roepen... waarom als AZ ooit gedoe heeft en ook maar met de verbouwing van het nieuwe stadion... ga lekker naar de Zaanstreek waar ze je binnenhalen... kan je het stadion gelijk goed neerzetten, hè?
Ja, nou ja, maar we kunnen er flauw over doen. Het is natuurlijk ook een beetje flauw. Maar het is echt best wel bizar dat je op het punt waar het hardst waait in Nederland... dat je daar een stadion bouwt.
Ja.
Dat is toch best gek.
Maar was niet ook toen
van tevoren wel een beetje over na.
Maar de discussie was toen toch ook toen het stadion gebouwd werd. Dat Van Gaal zei, er moet echt gras in. Dus die tribunes moesten ook weer iets anders in de bolling zitten. Zodat er dan lucht bij kon. Dus eigenlijk is het een beetje de schuld van Louis. Ja. Ze had ook gewoon kunnen overdekken.
Even voor jouw beeld. Louis die wilde het liefst kunstgras.
Wat die kunstgras?
Louis was een fervent voorstander. Voorvechter inderdaad van kunstgras.
Ja, die dacht dat het de toekomst was.
Die dacht echt dat het de toekomst was. Dus,
Louis is niet altijd gelijk.
Bij
deze zeker niet. Overigens bij Ajax blind. Dat is wel een raar verhaal.
Ja, het is inderdaad. En dat Ten Hag ook zegt van het is niet heel ernstig. Ja, ik weet niet of je dat kan zeggen als je eigenlijk nog helemaal niet zo goed weet wat er dan precies...
Als je hoe ziet hoe die in elkaar zakt.
Ja, dat was natuurlijk een heel gek beeld tegen Valencia. En blijkbaar voelt hij zich nog steeds niet goed en moet hij onderzocht worden. En hebben ze besloten dat hij niet meer speelt de laatste twee wedstrijden van dit seizoen.
Maar ze nemen drie dubbel het zekere voor het onzekere, denk ik. Dus,
en dat snap ik ook wel weer.
Ja, het is volkomen logisch. Ja. En dan kan het inderdaad nog steeds wel niet zo ernstig zijn.
Nee, exact.
Ik ben ook wel eens iedereen is wel eens duizelig.
Ja.
Dan hoeft niet gelijk een ramp te zijn.
Ik voel het bruggetje al aankomen.
Ja?
Ja, een belangrijke Nederlands elftalspeler blind.
Ik wilde dat als laatste stelling eigenlijk doen.
Sorry.
Ik wilde eigenlijk nog heel eventjes langs Feyenoord, als dat mag.
Feyenoord?
Dan daarna naar Nederlands elftal. Maar wil je eerst naar Nederlands elftal?
Nee.
Mag hoor, doe eerst Nederlands elftal. Als jij dat graag wil, Maarten. Stelling 3 wordt dan iets anders. Oranje heeft dit weekend zijn kans op de Europese titel verspeeld.
Nou.
Ja.
Dat zou zomaar eens kunnen.
Malen moeten we ook nog even. De mensen, mensen luisteren, is misschien al bekend wat hij heeft. Maar als in één dag je twee spitsen wegvallen, dan heb je wel een probleem. Boadu.
Ja, nou kan gelukkig kan die kop hebben.
Moet het gaan doen, ja.
Ja. Maar ik denk dat Maarten het daar roerend mee eens is. Als je naar Nederland zelf kijkt, zijn er volgens mij twee posities toch min of meer onvervangbaar. En dat is Frenkie de Jong in de rol die hij heeft.
Ja.
En dat is de spits.
Ja.
En Memphis is ongelooflijk belangrijk geweest voor het Nederlands zelf. Kijk, de centrale verdedigers hebben ook topspelers staan. Maar daar heb je nog wel wat achter de hand. Ja. Dan kan Stefan de Vrij er altijd nog in.
Maar vooral ook omdat andere spelers, zoals Wijnaldum is natuurlijk het mooiste voorbeeld, die helemaal opgeleefd is in het Nederlands zelf. Ook juist in de combinatie met Memphis. Dat zit er ook
wel. We hebben het tijdens de Nations League vaak genoeg over gehad. Dat eigenlijk dat middenveld en achterin staat allemaal goed. Heb je genoeg keuze. Alleen voorin heb je eigenlijk nog te weinig. En dat moest doorgroeien.
Ja, maar omdat benoemd wat er eigenlijk aan de hand is. Of niet? Voordat de mensen.
Ja, Depay 6 maanden eruit.
Minimaal.
Minimaal wordt nu. Malen weet nog niet met knie. Allebei knie. Dus dat
maar 6 maanden is heel. Ja. Optimistisch, want de praktijk leert vaak dat zo'n blessure, eer dat je echt helemaal fit bent, 9 maanden ben je echt wel weg.
Nee, maar dat is het. Maar kijk, de kracht van Memphis, want hij is natuurlijk het verleden, stond hij op links en dan dacht je soms ook van, ja god, het heeft geen rendement. Maar hij is in alle systemen te gebruiken. Koeman kan achterover leunen en op de counter met hem.
Ja.
Je kunt toch wat aanvallender spelen en in de 16. En dat die ontwikkeling heeft hij doorgemaakt. En kijk... je kunt de parallel al trekken. Louis van Gaal in 2014, die moest improviseren. Die moest een list verzinnen. Omdat zei hij zelf, Strootman er niet was. Ja, dit is nog een andere categorie.
Ja.
Dus Koeman, bedenk een list. Alleen,
leuk.
Wat hij moet zijn.
Zou dat Koeman al slapeloze nacht hebben gehad?
Nou,
ik denk dat hij wel even heel graag geworden is.
Absoluut, absoluut.
Want wat is er? Je hebt natuurlijk Luc de Jong achter de hand en dat soort jongens. Maar wat Weghorst. Heb je? Ja, Weghorst, Boadu.
Maar dat is anders.
En Malen, laten we hopen dat het meevalt. Maar Malen is natuurlijk is geen Memphis. Nog lang niet.
Nee.
Nee.
Misschien over 3 jaar, maar nu nog niet. Dus Het is wel echt een hoofdpijndossier. Ja. En het is natuurlijk heel erg sneu voor Memphis zelf. Ook niet onbelangrijk.
25 jaar, hè? Dus deze zomer was zijn zomer eigenlijk om iets te doen. Ja, dat is weg nu.
Hij heeft ook een beetje op gezin speelt toch steeds het hele jaar met Lyon aanvoerders.
Hij wordt 26 in februari.
En dan weer naar de Europese topclub.
He, dus eer dat hij terug is, is hij al 27. Ja. Of tenminste dat seizoen. Ja, dan is het voor clubs ook alweer moeilijk. Wat je er nog mee doet.
Ja. Maar wat zijn de mogelijkheden voor Koeman, jongens? Wat gaat dit hele systeem aangepast moeten worden nu? Want het is natuurlijk wel heel erg geënt op Promes voorin, op Bergwijn en natuurlijk Depay. En dan had hij nog met Malen, kon hij een beetje spelen.
Nou ja, wij hebben de oplossing ook niet. Simpelweg, eigenlijk waar we het net over hadden. Deze positie was eigenlijk niet te vervangen. De hele aanvalsspel was opgehangen aan Memphis. En dat zie je al aan de statistieken, aan zijn goals van in de laatste anderhalf jaar. Zijn assists. Alles draait om hem. En we missen topkwaliteit voorin. En je hebt eigenlijk, wel vaker benoemd, maar je hebt Ryan Babel links buiten, die het fantastisch doet. Maar je wil daar eigenlijk de kwaliteit van Robben, van Persie, dat soort jongens hebben. Memphis was eigenlijk de enige die daar in de buurt kwam. Ja. En op alle andere posities heb je toch vooral goede eredivisiespelers. En niet heel veel meer dan dat.
Ja, eens. Maar wat we nu denk ik zeker weten sinds vandaag, is dat Ryan Babel zeker naar het EK gaat.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Want dat is de enige speler die nog daar heeft gespeeld. En al iets meer meebrengt dan alleen de eredivisie. Ja. En twee toernooien meegemaakt. Dus daar zal die waarschijnlijk iets mee moeten. Alleen, ja, die is ook 33. Dus, ja.
Maar we gaan in maart oefenen tegen Spanje?
Of Spanje en Amerika.
Maar er moet er niet eentje ingelost worden nog? Want,
een oefenwedstrijd ergens tussendoor. Alleen voor Koeman. Ja,
natuurlijk. Ja.
In februari.
Het schema dat is helemaal vrij. Dat kan makkelijk. Nee, maar je hebt heel weinig mogelijkheden nog om te gaan slijpen.
Maar het was nog dramatischer geweest. Als Memphis,
in mei.
Wat de strookman meemaakt, die raakte in maart geblesseerd in die wedstrijd tegen Frankrijk. En toen hadden ze helemaal niks meer om eigenlijk te oefenen. Dus toen moest het maar zo, van we doen iets anders.
Het zou heel opportunistisch zijn, want die namen zijn niet gevallen. Maar Boadu is natuurlijk, daar kom je ook al heel snel bij uit, denk ik, op die positie. En dat is misschien ook wel een jongen. Kijk, Koeman moest gaan kijken, hè, van er zijn vijf goede jonge spelers nu. Stengs, Boadu, Iatare, Malen. Vergeet ik er nog één? Nou, vier of vijf. Maar daar moest hij natuurlijk in gaan kiezen. Dan neem je er maar één of twee van mee. Nou ja, het perspectief van Boadu is daarin natuurlijk wel iets veranderd ook. Ja. Want dat is natuurlijk ook, hoe jong die ook is, wel een speler die een aantal dingen heeft die Memphis ook heeft.
Mogen trouwens, kunnen we nog een vrouw meenemen naar het EK?
Minima.
Tess Wester, dacht ik. Misschien voor de beleving, voor dat er nog wat gebeurt.
Voor de passie.
Nou, volgens mij kan je ze allemaal wel meenemen, volgens mij, toch?
Eén vraag daarover. Hè? Ja?
Heb jij gekeken of niet?
Ja, in de Kuip zaten we die wedstrijd te kijken. En die laatste seconde, dus zij gooit die bal tegen die Spaanse aan. Ja. Wat dacht je dan meteen een strafwoord tegen?
Ja, dat is wel...
Wat is dat voor een schitterende regel? Want dan... Iedereen zat te kijken, wat gebeurt er nu, zeg?
Maar dat is ook wel heel dom van die Spaanse.
Dan. Ja, dat bedoel ik.
Je had de regels niet gelezen. Zag
hoe stom is dat, zeg?
Nee, maar dat telt dus alleen in de slotfase. als je dat een beetje naar voetbal zou vertalen. Ja. Ik ben altijd bijvoorbeeld voorstander geweest. Maar dat is iets heel anders, maar niet meer wisselen na de 85e minuut.
Ja, precies.
Hey, of Onana gewoon gelijk rood bij tijdtrekken.
Ja.
Daarom zeg ik, het is een schitterende regel. Alleen, ik denk dat bijna niemand in Nederland dat wist toen je zat te kijken, toch?
Nee, alleen Rafa van der Vaart wist het.
Ja, maar die keek niet meer, toch? Die was het pand uitgerend,
die wist dat laatste stukje, had hij wel gekeken. Die zei, die kende die regel wel. Die riep gelijk penalty.
Echt?
Ja, want die kent die regels van zijn vriendin natuurlijk wel, dat die nieuwe regels er zijn.
Oh, goed zeg.
Maar qua beleving, jongens, is dat toch wel, als je nou kijkt naar hoe een sport wordt beleefd op de bank. En we praten hier over voetbal. Maar dat is toch wel fantastisch om daar naar te kijken, toch?
Ja, het was echt. En het is ook een geweldige sport om naar te kijken, vind ik. Want het is niet alleen maar chauvinisme. Het is ook echt een meeslepende sport. Het gaat zo snel. En
fysiek ook. Hey.
Ja. Ja. En die goals die gemaakt worden, het is technisch ook een mooie sport, vind ik. Ja. Dus nee, genoten.
Maar denk je dat
Koeman bovenaan staat in de Nederlandse competitie?
Dat weet ik ook niet, hoor. Nee. Maar het zou voor
Koeman omstreek.
Maar je kan dus in ieder geval wel zo'n strafworp in de laatste minuut, zo'n 7 meter, gewoon erin gooien in de laatste 5 seconden. Die spanning kunnen ze wel aan, die dames. Dus als ze nou ooit een strafschoppensyndroom willen, wegwerken bij Oranje. Eventjes met de handbalsters praten, toch?
Ja, maar ook die interviewjes na afloop. Ja, ik hou ervan, hè, intelligente sporters. Maar je ziet dat er een paar meiden daar zitten. Ja, die kunnen me een boodschap sturen. Dat zijn niet zo van die domme spelers die dan... Oh ja, ja, schitterend. Prachtig.
Op wie, ja, wie doe je nou,
ja,
die dan...
Oh, namen, ja, nou ja... Laat maar zitten.
Trouwens, hoe vond je Bas Nijhuis na afloop van de wedstrijd?
Ja, jongens. Ja,
maar ben je maar dat dit wil je zelf gaan geloven of niet?
Ja, maar, beetje. Maar weet je hoe die dan aankomt in de Kuip? Ik zat dat nu toevallig eens te bekijken. Dan komt hij met een grote Range Rover aan. En dan mensen daaromheen. En dan
maar het levert
Bas
op, concessie.
Bas komt aan.
Beveiligers. Een lezertje levert het op, hoor, voor Bas Nijhuis.
Maar ik vind het op zich niet zo'n probleem dat hij een beetje de cabaretier is gaan uithangen.
Entertainment, hè?
Ja, entertainment. Ja,
toch? Precies.
Ja.
Dus dat vind ik nog tot daaraan toe. Want kijk, er valt best wat voor te zeggen dat als je scheidsrechters wat beter kent, dat je ze ook wat beter gaat begrijpen. Dat vind ik echt. En dan worden ze wat menselijker van. Dat is een beetje Nederlands, maar dat gedeelte snap ik nog wel. Maar hij begrijpt niet meer dat hij, als hij scheidsrechter is, gewoon scheidsrechter is. Dus die gaat dan na zo'n interview, hij maakt een cruciale fout, echt overduidelijk. Ja. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat hij ook de VAR bewust negeerde.
Het ging om de hensbal waar de derde goal van Feyenoord uitkwam.
Ja, we moeten het allemaal nog terug horen. Misschien geven ze het fragment nog vrij.
Dat zou wel mooi zijn.
Maar hij stond zo driftig met gele kaarten te strooien dat hij zoiets had van... Nou, ik laat me op geen enkele manier meer overroelen. Daarna haalt hij er een soort grap bij die hij dan tegen viergever uitspreekt. Van ja, maken jullie eerst maar eens twee goals. Wat is dat voor misplaatste onzin?
Maar daarover, een beetje dat praten met die spelers. Als Mario van den Ender dat vroeger deed, dan zeiden van... Nou, dat is een scheidsrechter met karakter. Hè. Dan een beetje aanvoeren met die spelers. Alleen, je moet dat niet gebruiken om je eigen fouten te...
Nee, en je moet het niet op tv gebruiken. Dat Mario, Blankenstein, die zeiden allemaal in de wedstrijd gebeurde genoeg. Ja, want ik kan me nog herinneren dat de NOS ooit een keer bij John Blankenstein zo'n zendertje had opgespeld. En dat je dan hoort wat er allemaal geroepen wordt. En hoe dat gaat. En dat gebeurt in het veld. Ja. En we hebben allemaal gevoetbald, weten allemaal dat gebeurt. Maar dat je dan vervolgens op camera die woorden gaat uitspreken. Ja. Die man moet gewoon dit seizoen niet meer fluiten, toch? Als je dit soort dingen. Als je nu zo groot denkt te zijn, gewoon niet meer fluiten.
Maar de KNVB, als ze nou
echt... ben ik al heel hard.
Nee, maar als ze nou een statement willen maken, dan moet je dit aanpakken. Want dit, je zal toch viergever zijn. Die jongens stonden afloop natuurlijk zwaar teleurgesteld over het resultaat. Balen van die penalty. En dan beleef jij zo je sport. En dan komt er een scheidsrechter die even zegt... Hey, had maar gewoon twee goals moeten maken. Ja, kom eens op.
Het is geen dik voor elkaar, show.
Dat kan echt niet, dit.
Tenen krommend was het echt.
Maar vind jij, wat moet de KNVB hier aan doen? Niks? Of gewoon laten gaan?
Kijk, er zijn wel eens mensen, scheidsrechters al minder geschorst.
Ja.
Want dat hij die fout maakt, dat is nog tot daaraan toe. Hè? Ja. Want het gebeurt in een split second. Dat is het punt niet zo. Maar hoe je daar vervolgens mee omgaat.
Nee, maar hij geeft het nooit toe. Hij geeft het echt. Anders zijn juist heel erg juist over de andere kant. Dat zo van ja, mijn fout en ja, als ik het nu zo zie. Ja, maar hij heeft dat helemaal.
En hij laat je mag je tegenstander helemaal verrot schoppen. Ja, en hij geeft geen kaart. Nee, maar hoe weet je, als je bij Bas in de buurt komt, dan gaat hij opeens een gele kaart strooien.
Die Schwaap, die gele kaart, die Schwaap kreeg hij op 5 meter afstand. Op, maar ik heb ook een beetje het idee dat hij vanavond wel gewoon bij Veronica en Sait aanschrijft.
Oh ja, ongetwijfeld.
En dan denk ik als KNVB, dan moet je nu gewoon ingrijpen en zeggen, joh. Weet je, jammer. Ja,
en ik sluit ook niet uit dat ze dat doen, want daar hoef ik ook geen geheim van te maken. We weten hoe die scheidsrechterswereld in elkaar zit. Er is heel veel rollen en achterklap. Ja. Ze kijken daar natuurlijk al langer naar Nijhuis. Soms terecht, soms met een beetje kinderzinnen. Kijken ze naar al zijn optredens. Nou, die gaan dit natuurlijk wel aangrijpen als een middel. Daar wachten ze natuurlijk wel een beetje op om een keer een draai om zijn oor te geven. En daar heeft hij ook wel heel erg om gevraagd.
Ja, we hebben het deze podcast nog niet over Feyenoord gehad, maar ik wil nog een paar korte stellingen in de extra tijd doornemen. Stijn wil pas volgend jaar naar ADO Den Haag. Logisch dat hij nog even wacht in de Stijn?
Ja, volstrekt logisch.
Ja, en, maar is misschien wel de eerste divisie dan, hè?
Ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat vond hij ook geen probleem volgens mij. Hè? Nee.
De koning naar VVV, logische keuze.
Was een schitterende bespreking van Jai Dries.
Ja. Ja. Nee, die heet niet Jai Dries, hè?
Duidelijk Frans.
Ja, duidelijk Frans. Ja.
Dat is ook zo mooi. Ja. Ja. Maar goed, daar moeten we ook nog een keer een podcast hebben.
Waar ga ik over dan? Dat doen we nog een keer.
Ja. Nee, maar ik vind Hans de Koning sowieso altijd een feest. Die werkt part-time, als hij dus geen baan heeft, werkt hij bij een woonwinkel. Van
zijn broer. Ja.
Berry de Koning.
Ja, is Sliedrecht volgens mij toch?
Ja, is Sliedrecht. Ja. Werkt hij gewoon in een woonwinkel en totdat hij weer een club belt. Ja. Prachtig.
Sympathieke man.
Het gedrag van Danny Buijs, als we het toch over scheidsrechters hebben, maar de andere kant op, richting de scheidsrechter De Graaf. Is dat logisch dat je zo tekeer gaat, losgaat, waar de camera's bij zijn?
Ja, ik vond die uitbarsting bij die uitbal. Dat was natuurlijk zwaar over de top. En daar kreeg hij ook terecht een rode kaart voor. Maar ik snap wel een beetje dat als je... Er waren echt inderdaad vier zeer cruciale momenten met dezelfde scheidsrechter. En ik weet zeker dat die Kooi dat niet bewust doet tegen Groningen. Maar ik snap aan de andere kant ook wel dat je dan op een gegeven moment denkt van ja, wat flik je me nou weer.
Maar wat wel mooi was, dat ze dus in de rust naar het veld liep. En dat die Kooi die zei van let een beetje op, want er zit een camera in je rug. Zei hij van ja, ik zeg het heel netjes, terwijl die seconde ervoor. Waarom na je ons? Ja,
met een camera in zijn
rug. Dat vindt Danny Buijs gewoon net de taal.
Ja. Beugels lijkt trouwens een wedstrijd met een gebroken pols uitgespeeld.
Ja. Ik hoorde gisteren dat Luciano Narsing nog wel een keer heeft gescoord met een afgescheurde kruisband. Dus alles kan.
Alles kan, hè, voetbal. Alles kan. Ja. Tot slot, Sjoerd. Het is vandaag de laatste dag van Michael van Praag als bondsvoorzitter.
Ja, ik
als we het hebben over onbegrepen cabaretiers. Hè, want hij heeft in het VI van de week een heel interview gegeven dat hij eigenlijk cabaretier is en volledig onbegrepen is.
Ja, een onbegrepen cabaretier.
Ja.
Nee, maar kijk, Van Praag, ik heb er helemaal niks mee. De manier waarop hij naar voetbal kijkt, dat is ongeveer de andere kant van het spectrum. Het is af en toe tenenkrommend. Af en toe denk je, die man die leeft in een andere wereld. Die voelt het niet meer. Die is een paar voelsprieten verloren ergens onderweg. Maar we moeten toch toegeven dat hij is 30 jaar bestuurder geweest in het voetbal. En het is niet makkelijk. En het is een hele ranzige wereld met heel veel foute types. Er is heel veel geld verduisterd. Er zijn allerlei streken uitgehaald. Daar hebben we hem nooit op kunnen betrappen. Hij heeft Michel Platini te lang als een grote vriend verdedigd. Maar hij heeft zelf nooit echt ter discussie gestaan in dat opzicht. En dan heb je dat toch wel knap gedaan.
Jij krijgt geen appje hiervoor, denk ik. Je kan gewoon een rustige maandagmiddag.
Ik hoop het.
Denk het ook.
Ik hoop het.
Goed, dit was de AD Voetbal Podcast. We zijn de volgende week weer. Graag tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD, altijd dichtbij.